Eindelijk zijn er versoepelingen van de coronamaatregelen, maar hebben we ondertussen te weinig aandacht besteed aan de dodenherdenking en bevrijdingsdag. Dit en een uitgebreide Ajax pubquiz in deze aflevering van de Bong en Stok Ajax podcast. Lieve luisteraars, welkom terug. Abonneer je weer even op onze podcast. Abonneer je op Spotify, Apple Podcast of waar je podcast ook beluistert. Stok, het is alweer een tijdje geleden dat wij gesproken hebben. 2 weken al. Hoe is het?
Ja, het is een beetje onwennig, Bong, moet ik zeggen. Ik ben wel gewend eigenlijk om elke zondag mijn verhaal te doen over corona. Maar ja, dat is toch alweer een weekje geleden. Dus ja, ik heb er wel weer zin in, moet ik zeggen.
Ja, het is, dat geeft toch weer motivatie. Je zit na 2 weken vol met borden, vol met inspiratie en energie om dit toch weer te gaan doen. Nou ja, dat is ook wel leuk om te merken. Maar 2 weken, corona-updateje van hoe is het in Ierland? Ik heb het eigenlijk niet meegekregen, stop.
Nee, hier in Ierland is eigenlijk weinig veranderd. Ze hadden hier vrij strenge regels hebben ze hier uitgevoerd. Dus in eerste instantie mochten we niet buiten een straal van 2 kilometer van het huis komen. Nou, dat hebben ze nu naar 5 kilometer gebracht. Dus ik mag ietsjes grote rondjes fietsen. Maar voor de rest verandert hier een stuk minder. De kindercrashes gaan weer open, dus er zit wel weer wat beweging in. Maar over het algemeen gaan we er hier gewoon vanuit dat ik misschien wel tot het eind van het jaar thuiswerk.
Ja, dat thuiswerken, dat heb ik ook. Maar dat komt ook puur door het werk dat ik doe. Dus geen essentieel beroep, dat kunnen we eigenlijk ook vanuit huis uitvoeren. Dat zit er wel dik in, ook na de versoepelingen van de Nederlandse overheid. Maar ik moet wel zeggen, Stok, ik had het wel echt even nodig hoor, wat de Nederlandse overheid aankondigde. Ik had eigenlijk namelijk gedacht dat ze nog een maandje zouden wachten. Dat ze zouden afwachten wat het effect zou zijn van de scholen die weer open gingen. Dat ze eerst ging kijken, zien we daar dan nog een stijging in, ja of nee, voordat je nieuwe maatregelen aankondigt of versoepelingen aankondigt. Nou, dat deden ze echt wel vroeg. Maar stop, man. Ik zat die persconferentie te kijken. Er werd gezegd, de kappers gaan open. Binnen 5 minuten zat ik op mijn laptop en gelijk mijn kappertje geboekt. Echt heel erg nice.
Ja, ik vind het wel mooi. Ik zit de hele tijd even in de videoconferences met mensen. Je ziet echt dikke baarden opeens. Enorme afro's ziek voorbij komen. Dus ik ben wel blij dat jij er mooi geknipt en geschoren bij zit vandaag, Bob.
Ja, nog niet, hè, Stok. Je ziet, ik heb het nu een beetje netjes gedaan. Maar pas woensdag ga ik naar de kapper voor woensdag de... Wat is het? De 13e, 14e. Maar Stok, het was belachelijk. Ik zat dus 5 minuten op mijn laptop en het gaat dus vanaf maandag 11 mei gaat het open. En binnen 5 minuten waren ze maandag en dinsdag waren we helemaal vol geboekt. Alle 3 de kappers van mij in de buurt. Helemaal vol. Dus ik heb gewoon gelijk de eerste genomen, eerste mogelijkheid om te doen. En toen waren de mensen de volgende dag die ook naar de kapper wilden gaan, die dat wilden gaan boeken. 22 mei is pas de eerstvolgende datum dat het kan. Die mensen gaan goud draaien, die kappers, man. Dat is echt ongehoord. Die gaan echt, die gaan 24/7 werken om het geld binnen te harken. En terecht ook. Want ja, ik net als mensen om mij heen, bij mij moet er echt een Haagse mat vanaf. Maar ik heb inderdaad ook mensen gezien met afro's, dat kan echt niet.
Ja, nee, inderdaad. Ik zie het ook steeds meer om ons heen. En ja, hier in Ierland gaat het voorlopig nog niet open. Dus het gaat hier ook alleen maar erger worden nog. Dus ja, op een gegeven moment dan ga ik mijn werk maar doen zonder een webcam aan. Dan ga ik gewoon weer traditioneel bellen.
Maar wat is jouw strategie, Stok, om je haar te verbergen? Is het een petje opdoen? Is het een tulband of of gewoon heel veel gel? Wat doe jij?
Ja, ik kan mijn haren zo vies naar achter tegenwoordig. In plaats van mooi in de scheiding. Nee, het valt allemaal nog wel mee. Ik heb vaak een koptelefoon op en dat verbergt al aardig wat, moet ik zeggen.
Ja, weet je waar ik er eigenlijk nog gelukkig van hoor van de kapper? Is het feit dat vanaf 1 juni, dat is nog maar 3 weken Stok, gaan de terrasjes weer open. En ik kan gewoon niet meer zonder. Gewoon, ik drink in deze tijden gewoon veel alcohol, maar ik wil gewoon dezelfde alcohol drinken waar ik meer voor betaal in een publieke ruimte. Dat klinkt heel onlogisch, maar daar ben ik echt bereid een premium voor te betalen. Ook al gooi je die prijzen met 5 keer omhoog, dan ga ik alsnog op dat terras zitten. Ik ga gewoon een staande reservering maken. Elke zaterdag, elke vrijdag, elke woensdag. Gewoon bij terrasjes in Amsterdam, om gewoon weer groot te doen te hebben, Stok. Ik kijk daar zo ongelooflijk naar uit, op een terrasje te kunnen zitten in de zon met bier. Oh, de Nel, Stok. Ik ga straks bij de Nel zitten.
Man, ik zou zo graag bij de Nel willen zitten. Daar lekker naar buiten, man. Heerlijk. Ja, hier in Ierland heb je natuurlijk veel pubs. En dat is echt het levensbloed van die mensen hier. Maar die zijn dus ook allemaal dicht. Dus je moet, ik zie steeds meer van die pubs initiatieven nemen. Daar moet ik dan wel echt om lachen. Dan zie je een pub om de hoek en die komt nu je bier brengen. Dus die tappen dan een biertje voor je. En dan komen ze met de auto gewoon een pint brengen. Ja, top.
Ah, dat is echt goud.
Precies. Maar ik moet zeggen, Bok, even serieus weer naar die maatregelen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit hoor, maar ik heb ondertussen ook het idee van, ik hou me zo netjes aan de regels. Het zou wel lekker zijn als ik iets minder erop hoef te letten, weet je wel. Dat je echt het idee hebt dat je wel iets van een beloning wil of zo ervoor. En ik denk dat daarom ook steeds meer mensen bijvoorbeeld dit weekend naar het strand gaan en zo, die gaan toch iets meer losjes ermee om. Heb jij dat idee ook?
Ja, ik was toevallig gisteren zaterdag bij mijn ouders, die wonen aan het strand in Den Haag. En op de snelweg dacht ik eigenlijk nog, het valt wel mee. En toen ik had in de auto, had ik mijn radio aanstaan. En dan hoorde ik al op Sky Radio dat ze de winkelstraat in Leiden hadden afgesloten, omdat daar te veel mensen waren. Dat ze in Amsterdam het Vondelpark half gesloten hadden. Of alleen de hoofdingang open hadden gedaan nog, volgens mij. Om de vloed van mensen maar te beperken. Maar op weg naar op de snelweg dacht ik eigenlijk, het valt wel mee. Want we hadden niet zoveel mensen op de snelweg. Maar toen ik van de snelweg afging in Den Haag, stok van Amsterdam naar Den Haag, opeens zonk in de file, helemaal naar het strand, stond we helemaal vol, kon bij mijn ouders niet parkeren. En ik moet zeggen, ik schrok daar wel een beetje van, hoor. Want ja, we hebben nu het idee, we kunnen wel wat meer. En ja, ik vind ook dat we het wel verdienen. Ik weet niet of verdienen het goede woord is, maar anders worden ze mensen echt gek, hoor, als je het nog langer gaat volhouden. Maar gezien het aantal mensen dat nu naar publieke gesprekplekken gaat, moeten we met z'n allen toch echt wel netjes blijven doen, de 1,5 meter afstand blijven houden, want anders zitten we zo weer in die gevreesde tweede golf. En dan zitten we gewoon weer de hele zomer binnen. En daar moeten we met z'n allen echt wel, denk ik, voorzichtig mee zijn, hoor.
Ja, maar dat denk ik dus ook. Kijk, ik snap het sentiment 100%. En ik heb het zelf ook, hè. Ik ga iets makkelijker nog naar buiten. En je doet iets makkelijker dingen die je misschien een paar weken geleden niet had gedaan. Maar ja, dat zouden we dus eigenlijk totaal niet moeten doen, hè. Eigenlijk moeten we nu nog steeds volhouden. Maar ik snap inderdaad wel dat dat lastig is. Vooral als het lekker 25 graden is en je wil naar het strand.
Ja, nou ja, dat is ook iets heel menselijks. Het is natuurlijk ook in deze tijd, als de zomer eraan komt, we kunnen al niet op vakantie, je moet toch wat. En je ziet, ik vind het ook fijn dat ze de groep hebben uitgebreid, dat je toch met grotere groepen kan barbecuen bij iemand thuis. Weet je, dat soort dingen gaan gewoon helpen. Ja, ik denk gewoon, moet gewoon met z'n allen gewoon bewust van zijn en zorgvuldig zijn dat we geen onverantwoorde risico's nemen. Daar komt het uiteindelijk op neer. En als we dat met z'n allen als samenleving kunnen, als goede burgers, ja, dan hoop ik dat we er gewoon toch gewoon weer in richting een soort van nieuw normaal kunnen gaan in de komende weken / maanden.
Nee, helemaal mee eens. Maar goed, het is dus alweer goede 2 weken geleden elkaar gesproken hebben. Ik ben ondertussen wel benieuwd, Pong. Heb jij een veldmannetje van de week?
Ja, ik heb er wel weer 2. En het is eigenlijk weer de politieke veldmannetjes. Ja, ik weet, Stok, je hebt het ook meegekregen natuurlijk. Denk en een partij die ik eigenlijk niet zag aankomen, 50+. Ja, misschien een beetje door de dementie of zo van die mensen, dat ze toch een beetje hun rationeel vermogen kwijt zijn. Maar wat daar is gebeurd, ja, het is bizar voor woorden. 2 partijen die de afgelopen Kamerverkiezing natuurlijk best wel substantiële zetels hebben gewonnen in de Kamer. En die nu in de peilingen gewoon allemaal op 0 staan. Ja, dat is toch te bizar voor woorden. Gewoon dat die die politieke intriges daar. Ja, ik word echt helemaal, ik geniet ervan. Dat is gewoon echt een amateur versie van House of Cards.
Jawel, wat doe je nou?
Ja, maar je ziet ook gewoon dat die politieke ambitie en dat enorme spel achter de schermen, dat is dus voor alle leeftijden. Dat is bij 50+, dat is bij Denk natuurlijk, met die gasten die in de 30 zijn of zo. En als we het dan toch over Denk hebben, nou, dat is toch echt een politiek spel geworden, hè? Alles eraan doen om iedereen de tent uit te jagen, iedereen maar de partij uit te zetten, zodat er uiteindelijk eentje overblijft die uiteindelijk echt 0 stemmen gaat krijgen tijdens de verkiezingen. Het is echt politieke zelfmoord wat die 3 aan het doen zijn. En het is gewoon intrigerend om te zien eigenlijk. En met 50+, ja, die Henk Krol, ja, dat is wel een mooie vent. En met zijn charisma gaat hij 50+ gewoon kapot maken. En dan heeft hij gewoon een nieuwe partij waar hij weer dezelfde stemmers krijgt. Ik vind het echt zo bijzonder om dit te zien.
Maar Stok, heb jij, voordat we hier verder gaan, de laatste ontwikkeling rondom Denken gezien? Dat is letterlijk 2 uur. We nemen deze podcast op 5 uur op zondag. Heb je de laatste ontwikkeling van Denken van 1,5 uur geleden meegekregen?
Nee, heb ik niet meegekregen.
Nou, jij zegt namelijk net ook, er blijft er eentje over. Nou, die 1 overblijver is nu inmiddels er ook uitgegaan. Die heeft letterlijk aangekondigd dat hij zich niet herkiesbaar stelt voor die Tweede Kamerverkiezingen, die Ostuur.
Nee,
die heeft ook gezegd, ik doe het gewoon niet meer. Dus die partij bestaat gewoon niet meer. Dat is toch geweldig? Ja. Oh, en nogal eerst, hij had dus die Azarkan gerooieerd. Die blijft gewoon lekker in de kamer zitten, dat boeit hem allemaal niet. En nu zegt hij zelf, ja, ik stop er ook maar mee. Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het echt, ik begrijp niet. Ik begrijp het ook niet, want kijk, ja, tuurlijk heb je allemaal die egeltjes. Maar deze gasten, kijk, buiten het feit of je daar nou mee eens bent of niet met hun standpunten, hebben ze best wel een trouwe kiezersbasis, hè? Mensen die echt op een trouwpunt stemmen. Als ze gewoon met z'n drieën waren doorgegaan, dan hadden ze gewoon echt best wel misschien wat zetels erbij kunnen krijgen. Ja, zelf meer invloed kunnen krijgen in de Kamer. En die hebben gewoon ja, binnen, wat is het, 4 maanden, hebben ze hun hele partij vernietigd. Dat is, ja, voor de mensen die daar echt in geloofden, kijk, ik ben het er persoonlijk niet mee eens, maar voor de mensen die daar wel in geloven, is dat best zonde, toch?
Nee, zeker waar. En kijk, het is misschien niet mijn partij en ik weet het is ook niet jouw partij, maar ja, hun idealen, dat was toch wel iets unieks. Zij brachten wel echt wat waarde aan de Tweede Kamer en zij brachten ook wel wat meer vertegenwoordiging eigenlijk in de Tweede Kamer, wat op zich geen verkeerd iets is. Maar ja, ze laten zien dat ze, zoals we ook 2 weken geleden al zeiden, of een paar weken geleden al, ja, het gaat dan helemaal niet om de vertegenwoordiging. Het gaat dan helemaal niet over het vertegenwoordigen van de mensen die op hun stemmen. Nee, het gaat gewoon over macht hebben. Wie is het belangrijkste in de partij? Wie heeft het voor het zeggen? Wie komt het meest in het nieuws? Wie komt het meest in de media?
Ja, ja uiteindelijk waar het op neerkomt is gewoon een wedstrijdje verplassen. Dat is uiteindelijk waar het op neerkomt.
Precies.
Maar Stok, heb jij ook een vuilmannetje van de week voor mij? Of ben ik weer uniek in mijn bijdrage?
Nee, ik heb er ook wel eentje. En ik wil eigenlijk... ja, ik heb er eentje die ook weer met voetbal te maken heeft, Bonk. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Maar ja, ik wil graag de Duitse voetbalbond, die verdient wat mij betreft echt een veldmannetje van een week. Die gaan komend weekend, dus 16 mei, gaan die gewoon weer voetballen. En ondanks dat ik er zelf ontzettend naar uitkijk, want ik ga die wedstrijden kijken natuurlijk. Ik mis het voetbal, dus ik ga dat kijken. Maar dit is een ongehoord risico, wat ik vind het te bizar voor worden. In Duitsland, om wat context te geven, in Duitsland gaan de scholen nog niet open. De terrasjes die zijn nog niet open. Maar omdat we in Duitsland een enorme lobby hebben voor het voetbal, is dit een van de eerste dingen die gewoon open gaat. Ja, dat kan toch helemaal niet? Dus die gasten die gaan met z'n allen gewoon weer lekker voetballen. Die gaan met 100 man of zo, komen ze bij elkaar om een wedstrijd te spelen met verzorgers, alles bij elkaar. Die gaan uiteindelijk weer lekker terug naar hun families. En wie weet wat daar allemaal aan besmettingen voorkomt. En het nieuws was gisteren al dat die club uit de tweede divisie Dresden, ja, die had alweer corona gevallen. Dus die mag de komende weken niet voetballen, dat team. Dus wat gebeurt er straks? Straks heb je allemaal teams die, sommigen die mogen wel voetballen, sommigen niet. Dus sommige teams die lopen opeens 4 of 5 wedstrijden achter. Wat ga je nou doen met die competitie? Zouden zij zich niet realiseren dat dit gewoon ongehoord is, dat dit gewoon slecht is? En dat zij een voorbeeld moeten nemen misschien aan de Franse en aan de Nederlandse competitie?
Jawel, wat doe je nou?
Ja, het is heel onduits dit eigenlijk, Stok. Je zou toch denken dat dit goed uitgedacht is, gestructureerd, een soort van scenario planning. Wat als dit zou gebeuren, wat doen we dan? Nee, ik vind het heel erg onduits eigenlijk. En wat ik ook niet had verwacht, kijk, Duitsland is best wel een land waar de voetbalclubs best nog financiële huishouding op orde moeten hebben. In plaats van Spanje en Engeland en weet ik veel wat, waar eigenlijk clubs zomaar in de schulden kunnen zitten. Dus mijn eerste gedachte was eigenlijk dat ze dat geld toch niet zo nodig hadden. Maar het blijkt dat de Duitse voetbal dus wel zo geconsumeerd door geld is. En ik vind dat best wel zonde, hoor. Kijk, ik begrijp überhaupt niet waarom ze dat doen. Inderdaad, wat je zegt, nou, voetbal is niet de prioriteit. Laat gewone mensen maar eerst zijn leven oppakken voordat de miljardairs en de miljonairs onder ons weer van hun dingetjes mogen aangenieten. Maar in Duitsland, hoe kan dat nou? Wie heeft die voetballobby? Zijn de Duitse politici dan corrupt? Maar waarom kan het voetbal dan wel? Ik begrijp dat gewoon niet.
Ja, ik weet ook niet precies hoe het zit, hoor. Maar ik kan me voorstellen dat dit met meerdere dingen te maken heeft, hè. Je wil als politicus het niet op je geweten hebben dat er de helft van de Duitse voetbalclubs omvallen, omdat jij het voetbal aflast bijvoorbeeld. Hè? Dat gaat je aardig wat stemmen kosten bijvoorbeeld. En je ziet gewoon dat in Nederland zijn we ontzettend afhankelijk van kaartverkoop voor het stadion. Maar in Duitsland qua televisiegeld afhankelijk ze ongeveer 1 miljard binnen voor een seizoen. Ja, als je dat vergelijkt met Nederland, dan heb je het misschien over 60, 70 miljoen of zo. Dus dat is echt een andere orde aan tv-geld. En dat is zo belangrijk. En als er niet gevoetbald wordt, Pong, dan ga jij als particulier bedrijf niet betalen. Dat zou ik ook niet doen.
Nee, dat is wel waar. Heb jij trouwens nog jouw Fox Sports abonnement om dat te kunnen kijken?
Zeker.
Ik heb hem opgezegd namelijk. Ik zag het al aankomen dat er niks meer zo weer valt. Dus ik heb al mijn Fox Sports en Ziggo heb ik allemaal opgezegd.
Ja, nee, ik blijf trouw wat dat betreft. En ben ik blij om ook, want ik zit zaterdag. Ga ik lekker de hele dag Bundesliga kijken, kan ik je vertellen. Ik heb er echt zin in.
Ja, nee, ik ga het ook wel proberen te kijken in een of andere manier natuurlijk. Want sport is sport. Wat is voor de luisteraars de tip? Wat is de topwedstrijd, de topaffiche voor volgend weekend?
Ja, ze beginnen gelijk met een echte topper. En dat is de derby Dortmund tegen Schalke.
Oh nee joh, die Kolenpot derby. Wat goed, dat is wel een leuke wedstrijd.
Ja, zeker weten. Dat is een lekkere pot voor de zaterdag, kan ik je vertellen. Dus dat is mijn tip voor dit weekend. Dus ik kijk er naar uit. Maar als ik er logisch over nadenk, Bonk, is dit echt belachelijk dat ze nu al weer beginnen met voetballen. Onbegrijpelijk.
In iets ander serieus onderwerp over wat met Duitsland te maken heeft, Stok. Wij hebben elkaar natuurlijk al 2 weken niet gesproken. En ondertussen zijn de dodenherdenking en bevrijdingsdag voorbij gekomen. Hoe heb jij die dagen ervaren? Dat zijn natuurlijk best wel 2 dagen die heel belangrijk zijn in de Nederlandse historie. Maar ook gewoon in de Nederlandse samenleving. Hoe heb jij dat ervaren? In vergelijking met andere jaren, wat vond je ervan?
Ja, dat is wel een goede vraag. Kijk, uiteindelijk ben ik er zelf natuurlijk niet bij. Dus maakt het wat mij betreft het gevoel niet anders dit jaar ten opzichte van andere jaren. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we wel stilstaan bij deze dagen. Ik vind het belangrijk dat we dit ook meegeven aan de volgende generatie. Hè? Ik bedoel, wij zijn er ook mee opgegroeid, Bong. In de schoolbanken dan. En ik vind het belangrijk dat we als een samenleving daar stil bij blijven staan. Omdat het geeft ook wat context rond wat we vandaag de dag doen. Hè? Het laat zien hoe belangrijk het is dat we een Europese Unie hebben. Dat we die eenheid hebben in Europa. En dat we eigenlijk al zo lang vrede hebben in Europa, wat ongekend is. Wat de Verenigde Naties doet. Dat ondanks dat al deze organisaties, dat die soms hopeloos zijn, dat ze geen besluit kunnen maken. Maar wel hoe belangrijk het is dat we met z'n allen gewoon praten. Dat we met z'n allen keuzes maken en dat we al zo lang in vrede leven. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En ik denk dat deze dagen daar echt aan toevoegen. Dat we stilstaan bij de mensen die zich opgeofferd hebben, zodat wij in vrede en vrijheid kunnen leven. En dat we vervolgens ook vieren dat we al zo lang vrede hebben. Ik vind het ontzettend belangrijke dagen. Dus goed dat daar toch nog altijd bij stilgestaan wordt.
Ik vond het wel dit jaar dat ik kreeg je dus gewoon minder mee. Want normaal is het natuurlijk zeker dodenherdenking. Dan is het best wel een heel evenement erover. Er worden allemaal defilés gehouden, kransen neergezet op de Dam. Het is veel in beeld. En buiten het feit dat er misschien heel veel mensen niet echt bewust bezig zijn van waarom doen we dit nou, is het wel in het volksgeheugen. En dit jaar heb ik het totaal niet meegekregen, Stok. En ik vind dat echt zonde. Want ik vind dodenherdenking, bevrijdingsdag vind ik feest en ik begrijp dat het belangrijk is. Maar voor mij is die dodenherdenking vooral erg belangrijk. Kijk, er zijn zo. Kijk, wat er is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog, hoeveel doden er zijn gevallen, dat laat echt zien dat je echt aandacht moet besteden aan populisme. Kijk, we hebben nu echt best wel een populistische golf in de wereldpolitiek. In Amerika heb je Trump, nou, in Nederland heb je Wilders al een tijdje. Nou, dat kan echt fout gaan. Dat kan echt fout gaan. Hoeveel mensen er dood zijn gegaan. Nou, bijvoorbeeld mijn opa zelf, die heeft in een jappenkamp gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog in Indonesië. En die heeft mij toen verhalen verteld, Stok, toen ik kind was. Die is met de boot naar Burma, Myanmar nu, verschipt. 6 boten, waarvan 4 door de Jappen werden gebombardeerd, of door de Allies. Dus ja, gewoon 80% of 6% van zijn medegevangenen, die waren daarna een bootritje van 2 uur. Die waren er gewoon niet, die bestonden niet meer. Mijn opa heeft in zo'n werkkamp aan een treinlijn moeten, zo'n trein, hoe zeg je dat? Een treinstelsel moeten werken. Waar ze geen eten kregen. Die hebben gewoon wormen moeten eten. Waar elke dag werden er bombardementen. En gewoon 90% van de mensen die daar zaten gingen dood. En er zijn zoveel mensen die geleden hebben doordat iemand een bepaald idee heeft gehad. Omdat iemand een bepaald idee, dus een soort van haatvorming heeft gezaaid in de bevolking. In 60 miljoen mensen in Duitsland. En dat heeft doorgewerkt in Italië, in andere landen, Japan. Ja, we moeten ons wel. Ik vind het belangrijk dat we ons bewust van blijven dat dit dus de consequentie ervan kan zijn als we dit soort dingen niet serieus nemen. We lachen wel eens om Trump en we lachen wel eens om Wilders. Maar uiteindelijk, als het een keer echt ertoe komt dat deze mensen echt absolute macht hebben, dan zou dit uit de consequentie hiervan kunnen zijn. En als je dodenherdenking niet serieus behandelt en het een beetje in het verheugen gaat, ik denk dat dat echt zonde is. Want de mensgeheugenis is kort hoor, Stok. Dat zie je ook met corona. Maatregelen zijn weg en we gaan met z'n allen weer naar het strand. Nou, ik vind het zo belangrijk dat deze dagen er blijven, zodat we bewust van zijn wat echt consequenties van kunnen zijn. Miljoenen en miljoenen doden door iemand die een bepaald idee heeft. Laat dat in godsnaam in stand houden, zodat we met z'n allen er bewust van zijn wat de slechtste kant van de mens eigenlijk wel niet kan veroorzaken.
Maar dat is wel een, ik wil niet zeggen een mooi verhaal, Bong, maar dat is wel best wel een indrukwekkend verhaal eigenlijk wat je vertelt. En ja, ik kan me dat eigenlijk zelf ook amper voorstellen. Dus daarom zijn dit soort dagen inderdaad wel erg goed dat je daarover denkt.
Ja, de Nederlandse bevolking moet ons bewust zijn van de historie. Ik vind geschiedenis gewoon niet zo belangrijk. Ik bedoel, uiteindelijk kan je jezelf alleen begrijpen als je begrijpt waar je vandaan komt.
Ja, precies. En dat we ons niet verschuilen achter iemand die iets extreems zegt en dat wij zeggen, ja, maar dat bedoelt hij niet. Of dat zou hij niet echt willen. Hij zegt dat om te provoceren. Nee. We moeten daar werkelijk mensen een spiegel voorhouden wat dat betreft. Hè? Dat sommige dingen kunnen gewoon niet. Dus beschaafdheid. Sommige ideeën zijn gewoon echt fout. En daar moeten we zeker wat mee doen.
Nou, dat is het vooral. Ik vind het ook een moment. Voor mij is het ook die dagen zijn een moment af en toe. Kijk, ja, op vrijdag ga ik naar festivals hoor, Stok. Maar ik vind het toch wel ergens het moment voor een bepaalde zelfreflectie. Van, is het wel normaal wat we aan het doen zijn? Even erover nadenken. Ik denk dat dat gewoon goed is. Dus ik hoop dat we volgend jaar er weer met z'n allen heel erg aandacht aan kunnen besteden. Dat het weer iets meer in beeld komt. Zodat we weer daarmee bezig zijn. Over geschiedenis gesproken, Stok. Een beetje een raar bruggetje. Maar we hebben ook een Ajax-onderwerp natuurlijk deze week. De Ajax-pubquiz.
Ja, inderdaad. Ja, het is een mooi bruggetje. Kijk, het voelt alweer eeuwen geleden dat er gevoetbald werd. En dat is ook eigenlijk wel een beetje zo. Dus wij dachten, we zitten al een heel jaar met z'n tweeën te discussiëren over voetbal. Maar uiteindelijk moeten wij toch maar eens een keer kijken. Wie weet er het meest van ons allermooiste clubje natuurlijk?
Ja, dat is geen vraag over Stok, dat ben ik. Maar ik gun jou een eerlijke kans voor mijn vragen wat makkelijker te maken voor jou, denk ik.
We gaan het zien. Maar goed, eigenlijk voor de luisteraars, wat we dus gedaan hebben. Bong en ik hebben ieder apart 14 vragen opgesteld. Uiteraard 14. En dat hebben we allebei nog niet besproken. En het idee is dat wij om de beurt elkaar een vraag gaan geven. En dan vervolgens, als je een vraag goed hebt, dan krijg je een punt. Heb je hem niet goed, dan krijg je uiteraard geen punt. En dan gaan we aan het eind kijken wie heeft de meeste punten verzameld. En wie weet er dus uiteindelijk het meest over ons aller Ajax.
Oké, dus we gaan elkaar om de beurt de vragen stellen. Nou, luisteraars, jullie kunnen deze vragen natuurlijk ook gewoon gebruiken in je eigen pubquizjes. Ik bedoel, dat is een veel populaire hobby deze dagen. Pubquizjes online organiseren. Dus hier zit absoluut geen copyright op. Dus gebruik deze vragen echt als je daar zin in hebt. Stok. Wil jij me aftrappen?
Ja, ik begin met een makkelijke voor je bok. Om daar eventjes in te komen, een beetje warm te draaien. In welk jaar is Ajax opgericht?
Zal ik je heerlijk zeggen dat ik dit dus gewoon niet uit mijn hoofd weet? Dat is echt heel erg.
Nee, dit is juist een van de makkelijker van vandaag.
Ik weet het gewoon echt niet, Stok. Dat is echt heel erg.
Amateur.
Wacht even. Er zijn drie dagen. Er zitten vier data in mijn hoofd. Vier jaargang. 1899, 1900, 1905 en 1911.
Dus eigenlijk maak je eigen meer keuzevraag hier.
Ja, nee, maar ik weet niet waarom, maar die data zit in mijn hoofd.
Nou, kies er één.
Ja, ik zit even na te denken. Ik dacht 1911, ik zou zeggen dat ze wanneer Ajax kampioen is geworden. Wanneer vierden wij ons 100-jarige bestaan? Volgens mij was dat in de Arena. Dat was niet in de Meer. De Arena is geopend in 2000, volgens mij. Of 1999. Ah, 2005 lijkt mij te laat. Ik ga voor 1900, Stok.
Ja, dat klopt.
Ja. Ja. Mijn brein is beter dan...
Wat een mazzel.
Mijn brein is gewoon beter dan ieders. Mijn logica overtreft alles.
Nee, klopt. 1900. En inderdaad, in de Arena 2000 hebben wij ons 100-jarig bestaan gevierd. En dus dit jaar wordt het 120 jaar, Bong.
Ja, kijk. Weer een jubileum. Stok, ik heb ook weer een historisch vraagje voor jou dan.
Kom maar.
Ajax is natuurlijk de meest succesvolle ploeg in de Eredivisie. De meeste kampioenschappen, 34 keer nu. We hebben succesvolle periodes gekend en minder succesvolle periodes. In welk decennium heeft Ajax het minst de kampioenschappen gewonnen sinds de Eredivisie is opgericht? Ik ga niet in de story, maar eigenlijk de Eredivisie, dat het profvoetbal. Dus wat is het sinds 1960 of zo? In welk decennium hebben wij de minste kampioenschappen gewonnen?
Is dat niet begin van deze eeuw geweest? Is dat niet 2000 tot 2010? Want ik geloof dat we toen eigenlijk vrijwel niks gewonnen hebben. Ik geloof onder Koeman de laatste titel. En toen hebben we enorm lange droogte gehad tot Frank de Boer.
Ja, dat klopt inderdaad. We zijn in het begin van de eeuw kampioen, in dat decennium kampioen geworden, één keer. En toen onder Koeman ook nog in 2003, 2004, als ik me niet vergist. En toen hebben we 7 jaar moeten wachten tot 2010, 2011 inderdaad.
Ja, want ik kan me dat nog heel goed herinneren, Bong. Toen zaten wij samen in Amsterdam inderdaad. Zaten we in een kroeg te kijken. Toen we het eerste kampioenschap binnenhaalden na 7 jaar. Wat een ontlading. En ook op het Museumplein destijds. Wat een ontlading inderdaad.
Ja, nee, we zijn in dat decennium met 2 kampioen geworden. En dat is ook het decennium dat PSV ons echt heeft ingehaald qua kampioenschap. Toen maakte ons echt zorgen. Wordt PSV recordkampioenhouder of niet? Nou, gelukkig hebben we intussen weer een voorsprong opgebracht.
Ja, en dat was een vervelend PSV. Hè? Onder Hiddink en zo. Allemaal goede spelers. Alex achterin. Die keeper die alles eruit uitpakte. En PSV die altijd met 1-0 won.
Die hadden een goede keeper, hè?
Het was afschuwelijk. Zelfs met Sepp Vergozen op een gegeven moment nog, hè?
Oh, ja, die Limburger. Ja, maar die hadden dus zo'n keeper, joh. Die Gomez, dat was echt een held. Die was echt heel goed. Dat kan ik me nog herinneren, ja.
Maar goed, we staan dus gelijk, Bong. 1-1. We beginnen goed. We gaan weer een beetje de geschiedenis in. Uiteraard is er maar één klassieker in Nederland. En dat is de wedstrijd tegen Feyenoord. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste wedstrijden van het jaar. Ik ben wel benieuwd wat jij weet over de allereerste klassieker die ooit gespeeld is. Wat was de eindstand van de allereerste klassieker.
Oh, ik moet even herinneren, want er is een periode geweest dat Feyenoord Ajax echt domineerde. En dat was vooral in het begin. Volgens mij is Ajax dus ouder dan Feyenoord. Dus dat logisch gezien, ik weet het antwoord niet hoor, Stok, uit mijn hoofd. Maar ik zou zeggen, mijn logica is, Ajax bestond te langer dan Feyenoord. Dus Ajax had een beter elftal toen Feyenoord voor het eerst tegen Ajax begon te spelen. Dus Ajax zou die wedstrijd hebben moeten gewonnen.
Ik kan je helpen, de eerste klassieker was in 1921.
Ja, dat zegt me nog steeds niks, Stok. Dat is echt een nutteloze hint. Ik weet dat Feyenoord echt op het toneel kwam. En dat ze Ajax opeens echt een rivaal had. En dat volgens mij kwam dat omdat Feyenoord in het begin gewoon beter was dan Ajax. Op die tijden. Was dat niet 5-1 voor Feyenoord of zo?
Nee, helaas. Nee. Er is wel een mooi verhaal bij deze wedstrijd. Kan ik je vertellen. Ajax, die won die wedstrijd eigenlijk met 3-2. Maar, en er was al een dubieuze score. Want een dubieuze penalty ging naar Feyenoord. En zelfs in alle kranten, kranten die uit Rotterdam kwamen, werd toch wel gezegd dat niemand snapte waarom Feyenoord de penalty kreeg. En na die wedstrijd, dus Ajax won met 3-2. Na die wedstrijd heeft Feyenoord protest aangetekend. Want er was een afstandsschot van Ajax en die raakte onderkant lat. En Feyenoord vond dat die bal niet over de lijn was gegaan. Dus dan heeft de KNVB die even een commissie opgezet om dit te onderzoeken. En op miraculeuze wijze kwamen die tot de conclusie dat Feyenoord gelijk had. En die score die is aangepast tot 2-2 uiteindelijk officieel.
Ah, nou dan weet je ook, dan begrijpen we ook gelijk de historie van de rivaliteit. Als dat je eerste wedstrijd is, dat je dit soort controversie al krijgt. Goed man. Oh, goed, leuk feitje.
Wij klagen nu tegenwoordig dat de VAR er af en toe een paar minuten over doet. Maar deze wedstrijd duurde dus gewoon een week, hè, voordat je de uitslag wist. Ja.
De VAR voor de VAR, goed man.
Ja, nee, dus uiteindelijk officieel 2-2.
2-2, oké. Okay, nou, dat zak er toch wel ver vanaf, eerlijk gezegd. Ik heb ook een klassieker vraagje voor jou, Stok.
Kom maar door.
Maar wel een stukje recenter. De klassieker heeft veel doelpunten gekend. Nou, ik ben natuurlijk het meest succesvol van de klassieker, zoals het hoort. Maar welke speler heeft als laatst, en dat is best wel een uniek iets, heeft als laatst voor Ajax een hattrick gemaakt in de klassieker?
Zo, dat is wel een goede vraag. Ik kan me voorstellen dat dit wellicht wel gebeurde tijdens die rare bekerfinale die verspreid werd over twee wedstrijden. Want ik geloof dat we toen Feyenoord twee keer weggevaagd hebben. Was het niet thuis 5-1 of zo? Dat zijn vrij grote scores. Dus ik verwacht dat het in die wedstrijden was. En ik geloof dat we destijds nog een elftal hadden met Suarez en Huntelaar. Pure gok dit hoor. Dus ik, dus ik ben geneigd om voor hun te uit te gaan. Maar achter in mijn hoofd zegt een stemmetje tegen mij, maar heeft Pantelic er ook niet een keer 3 in gelegd? Dus ja, ik ga met het stemmetje in mijn hoofd. Ik ga tegen alle logica, ik ga voor Pantelic.
Dit is echt een hele domme gok. Waarom Pantelic ook? Nee, Stok. Nee, het is eigenlijk, het verbaasde mij ook. Ik heb deze vraag natuurlijk, dit feitje ook even moeten opzoeken. Maar dit is echt al verdomde lang geleden dat een Ajax-ziet een hattrick maakte in een klassieker. Dus in 2007 is dat voor daads gebeurd. En dat was een eigen jeugdspeler, Stok. Dat was Wesley Sneijder.
Echt?
Wesley Sneijder maakte de laatste hattrick. Ja. En sindsdien is er maar één hattrick geweest sinds 2007. En die kwam van een Rotterdamse voet van John Guidetti, die in 2012 een hattrick maakte. Maar de laatste Ajax-speler was 2007 Wesley Sneijder. Ja, donkere tijden. Maar dat was Wesley Sneijder.
Ah, oh, maar dat is wel een goeie, Bon.
Viel mij wel tegen.
Duidelijk. Tadic komend seizoen, kom maar door.
Laten we het zien.
Maar goed, dan blijft de score dus 1-1 ondertussen. Ik zal je een wat makkelijkere vraag geven, Bon. Om er toch maar een beetje in te komen. Wie heeft de meeste wedstrijden voor Ajax 1 gespeeld?
Ah, dit is heel makkelijk, Stok. Dit is Mr. Ajax. Dit is Sjaak Zwart.
Ja, uiteraard. Ja. Weet jij ook hoeveel wedstrijden hij gespeeld heeft voor Ajax?
Oh, ik weet dat het meer dan 600 is. Ik twijfel of het hoog in de 600 is of net boven de 700. Ik zou zeggen 680 of zo is zoiets in die richting.
Het is minder dan 600, sorry. Alle wedstrijden meegenomen, ook Europees voor Ajax en de beker en zo, komt hij op 596 wedstrijden. Dus net onder de 600.
Ah, oké. Okay. Ik dacht dat het echt meer waren. Oké. Okay. Nou ja, goed, nou, ik wist het in ieder geval. Ik heb hier een aansluitende vraag op, Stok. En als je dit hebt opgezocht, weet je deze waarschijnlijk ook wel. Kijk, ik wil dat niet zo makkelijk maken. Dus ik heb het ook op de meeste wedstrijden een vraagje. Kijk, Sjaak is natuurlijk, dat weet iedereen, Mr. Ajax, meeste wedstrijden gespeeld. Maar welke twee andere spelers maken dat podium compleet? Van de meeste wedstrijden gespeeld voor Ajax 1?
Dat is wel een goeie. Dat weet ik niet. Want er zijn ook echt een paar spelers uit het verleden die veel wedstrijden gespeeld hebben voor Ajax. Er zitten echt wel een paar lastige tussen, denk ik.
Nou ja, eentje ga je denk ik niet. Zeg maar, eentje is uit de periode van van Cruijff en Zwart, dat is wel eens hint. En de tweede is rond de tijd van de laatste Champions League triomf.
Was dat Ruud Krol?
Nee, het is niet Ruud Krol. Ik zou begrijpen waarom dat zou zeggen, maar het is niet Ruud Krol.
Johan is er niet geweest. Nee, vertel maar. Zeg maar.
Wim Suurbier en Danny Blind.
Ja.
Danny Blind heeft natuurlijk sinds Sparta heel lang voor Ajax gespeeld. Die heeft, de Wim Suurbier en Danny Blind zijn echt toch twee ongeveer, misschien wel ongeveer door de Ajax-iconen, toch?
Nee, dat klopt. Blind had ik kunnen weten natuurlijk, want die heeft zijn hele carrière natuurlijk bij Ajax gespeeld. Dus dat was wel een goeie geweest, ja.
2-1.
2-1. We houden het bij lijstjes, wat dat betreft. Weet jij wie de clubtopscorer aller tijden is van Ajax?
Oeh.
Ik geef je een hint. 273 goals in de carrière.
Ja, mijn hart zegt Johan, maar dat is hem niet. Het is ook niet Van Basten, die heeft tekort gespeeld. Ik weet hem niet in mijn hoofd, maar ik denk dat ik het wel weet. Het is, hoe heet die spits nou, die in de tijd ook speelde van Cruijff en daarna ook lang bij Ajax heeft gespeeld. Het was in die tijd volgens mij waar de topscorer vandaan komt. Want recentelijk ging Ajax-spelers en gaan natuurlijk te vroeg weg, dus het kan niet een recente speler zijn. Alhoewel Huntelaar er veel in heeft liggen. Is dat niet Gils?
Nee, helaas. Dit was een fantastische spits uit de jaren 20 en 30. Piet van Reenen.
Oh, wat erg. Oh, dat had ik moeten weten.
Die heeft dus in 240 wedstrijden heeft hij er 273 ingelegd in het mandje. Ja, dat is een fantastische spits. Een leuk feitje wel voor hem is dat hij was natuurlijk een grandioze spits voor Ajax en eigenlijk alles wat hij aanraakte werd een doelpunt. Maar hij heeft maar twee keer voor het Nederlands elftal gespeeld, waarin hij geen enkele goal heeft gemaakt. En alle bondscoaches destijds vonden hem maar een waardeloze spits. Dus daarom is hij maar twee keer geselecteerd en heeft hij maar twee keer gespeeld.
Wat apart. Dat was maar Ajax was een, ik weet niet wat Ajax. Nou, in de periode is Ajax misschien nog niet dominant of zo. Misschien dat het gewoon dat hij gewoon alle ballen naar hem gingen en dat hij gewoon scoorde, maar. Ja, interessant feitje, Stok. Ik heb ook wel een mooi bruggetje weer. Ik heb ook een topscorervraag. Kijk, dit was topscorer aller tijden. Ajax heeft geweldige spitsen gehad. Maar we hebben niet altijd, natuurlijk niet elk seizoen, de topscorer geleverd van de Eredivisie. Maar hoeveel buitenlanders zijn er topscorer geworden in het shirt van Ajax van de Eredivisie?
Ja, dan vraag je toch iets, Bob.
Maar dit zijn wel recente namen, redelijk recente namen. Deze ken je allemaal.
Nou, Tadic.
Tadic is er één van, zeker.
Ik kan me voorstellen dat Suarez het ook wel gedaan heeft.
Klopt, Suarez.
Ja. Ibrahimovic?
Nee, Ibrahimovic is er nooit geworden, nee.
Dat idee had ik eigenlijk ook al. Ik kon me eigenlijk ook niet zo goed herinneren. Kijk, ik weet dat Klaas Jan het op een gegeven moment geworden is. In al die jaren dat we geen kampioen werden, maar dat is natuurlijk gewoon Nederlander. Arve Latse, heeft die dat destijds voor elkaar gekregen? Shotta?
Nee.
Ja, nee. Goed. Wat dat betreft kom ik dan op 2.
Ja, je gaat voor 2.
Ja.
Oké. Okay. Nee, dat is. Je zat er eentje naast, toch? Als je gewoon nog niet doorgaan. Jari Liedmanen.
Ja, ja.
Die had je kunnen weten.
Ja, ja. Nee, ja, dat had ik moeten weten. Slecht.
Kans gemist.
Dus dan blijft het 2-1 voor jou, Bon.
Zeker.
Ik moet zeggen, wel goede vragen tot nu toe. Deze zijn lastig. Ik heb er nog eentje. In de jaren 70 won Ajax 3 keer de Champions League, zoals we weten. Welke trainer was bij 2 van de 3 eindzegens de coach van de Amsterdammers?
Oh, la 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 la. Michels is te makkelijk. Michels is te makkelijk. Had hij er 2 of had hij er 1? Dat weet ik even niet. Michels ging naar Barcelona voor Cruijff, volgens mij. Maar wanneer was dat? Vind ik lastig. Nee, Michels is te makkelijk. Het kan niet Michels zijn. Volgens mij weet ik, hij was een buitenlandse coach. Happels van Feyenoord, dat is dus niet van Ajax. Oh, is dat die Hongaar? Die Kovac, was het die Kovac?
Het is die Kovac, ja.
Score.
Inderdaad, zeg.
Goed, man. Ah, wat goed. Oh, hier ben ik echt oprecht heel blij mee.
Want Michels, die won de eerste. En toen ging Michels inderdaad naar Barcelona. En Kovac kwam als vervanger. En die Kovac heeft toen 2 keer op rij die de Champions League gewonnen. En ja, er was heel veel controversie over, want hij had een hele andere stijl dan Michels. En zelfs de fysiotherapeuten van het team, of de medici, die hadden een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Ondertussen won hij alles met Ajax. En in die 2 seizoenen dat hij coach was. Dus ja, inderdaad, het was Kovac na het jaar van Michels.
Ik heb wel, dit is heel erg in de story natuurlijk. Ik heb een recente vraag voor jou, Stok. Jij kent natuurlijk nog het pannenkoekenmoment, het incident met Marco van Basten. Die werd uitgemaakt voor pannenkoek tijdens een thuiswedstrijd van Ajax. Kan jij je herinneren tegen welke tegenstander dat was?
Ja, dat kan ik. Ja. Ik geloof dat dat tegen Heerenveen was.
Ja, dat klopt. Oh, knap dat je dat wist. Die was ik echt kwijt.
Nee, ja, op een of andere manier staat dat op mijn netvlies geschreven. En dat was natuurlijk onder Van Basten. En is Van Basten niet gelijk daarna naar Heerenveen ook gegaan? Ik kan me toch voorstellen dat als ik de directeur van Heerenveen was en ik zie dat die coach werd uitgescholden als pannenkoek, dat ik niet denk, nou, die moet ik volgend seizoen op de bank hebben zitten.
Nee, ja, ik weet niet precies wat die story van is. Hij is eerst naar Heerenveen gegaan en daarna pas naar AZ als assistent, volgens mij. Nee, klopt. Klopt, hij is daarna naar Heerenveen gegaan.
Maar goed, ik heb een vraag. En deze is meer keuze voor jou, om het iets makkelijker te maken. Onder welke trainer van het volgende rijtje had Ajax de meeste punten in het beste seizoen?
Het meeste punten in het beste seizoen?
Ja, sommige trainers die zijn meerdere seizoenen natuurlijk coach geweest. Dus dan nemen we gewoon het beste seizoen.
Ah, oké. Okay. En wie het meeste punten heeft gehaald in de competitie?
Precies, ja. Was dat Ronald Koeman, Frank de Boer, Danny Blind of Martin Jol?
Frank de Boer kan het niet zijn. Die waren altijd met 70 punten kampioen. Dat kan niet. Ik vond het 11e onder Koeman echt geweldig. Dat is een optie voor mij. Danny Blind, nou, die was echt dat. Ja, het zou me verbazen, want ik vond dat echt van schandalig zeggen trainers. Die voor mij haak bij mij af. En weet dat wel, Martin Jol wel een paar keer heel close zijn geweest. Met verschrikkelijk voetbal, met 4-4-2. Dus het is of Koeman of Jol. Ik zeg Koeman.
Helaas. Nee. Het was onder Martin Jol inderdaad.
Ah, shit.
Dat was het verschrikkelijke seizoen waar we het geloof ik op 1 punt gemist hebben toen.
Ja. Shit, die had ik willen weten.
Nee, maar dat is wel interessant, Bong. Ik heb het lijstje hier toevallig. Ronald Koeman haalde in zijn beste seizoen 83 punten. Frank de Boer inderdaad altijd in de 70 punten. Dus zijn beste seizoen was 76 punten. En Martin Jol, die werd gewoon geen kampioen met 85 punten.
Oh, wow.
Dat is toch een aardig aantal.
Ja, en toch wel verdiende hij het ook niet, want het voetbal was verschrikkelijk.
Nee, inderdaad. Het was FC Suarez en niet des Ajax, nee.
Stok over prijs gesproken. We weten allemaal hoe vaak Ajax landskampioen geworden is. Een heel bekend cijfer. Een prijs waar we minder om geven is de beker. Weet je hoe vaak wij de beker hebben gewonnen?
Ergens in de 20, denk ik. Maar ja, pure gok. Geen idee.
Ik wist hem ook niet, zou ik eerlijk zeggen.
Ik weet wel dat wij, geloof ik, recordhouders zijn qua bekerwinst. Dat is niet overigens het geval voor de Johan Cruijffschaal, wat nog steeds een schande is natuurlijk. Ik ga voor, ja, pure gok. Ik heb het idee dat ik 10% kans heb. Ik ga voor 23 keer.
Je overschat Ajax in de bekerstok. We hebben de 20 niet eens behaald. We hebben pas 19 keer de beker gewonnen.
Is dat zo?
Ja, maar 19 keer.
Nee.
Ze ja, 19 keer gewonnen, 6 keer verloren in de finale. Nog steeds een gezonde voorsprong op Feyenoord, die er maar 13 keer de beker omhoog heeft mogen tillen. Maar nee, ik verbaas me ook dat wij de beker nog niet meer dan 20 keer hebben gewonnen, Stok. Ik had verwacht dat je deze wist.
Nee, dat valt me toch tegen, moet ik zeggen. Ja. Ja, nou, dan is het tijd voor de volgende vraag voor jou. Hoe noemden ze Sjaak Zwart, Piet Keijzer en Johan Cruijff bij elkaar?
Oi. Ik moet zeggen, ik kan me herinneren dat ik het ooit een keer heb gelezen in een krantenartikel. Dit is echt een pure gokstok. Ik weet het echt niet. Het zal iets met straatjochies boefjes te maken hebben. Ja, ik weet het echt niet. Amsterdamse boeven? Ik heb geen idee.
Ik zal er wat meer keuzevragen van maken. Ik keur deze sowieso al fout. Maar goed, dan gaan we voor de meer keuze. Noemden ze de gouden voorhoede, de zilveren achterlangs, de legendes of de Ajax-koningen?
Ah, dit zeggen nog steeds. Ik heb geen flauw idee, Stok. Wat is die zilveren achterlangs, zei je dat nou? Ja, daar ga ik maar voor, want die vind ik het raarst.
Ja, je ziet wel dat ze in de jaren 70 weinig creativiteit hadden, want ze noemden het gewoon de gouden voorhoede.
Jezus, slecht dit, zeg. Ja. Nou goed, ik was er echt nooit op gekomen. Ik moet zeggen dat ik het ook echt niet wist. Dus ik echt niet. Ik heb eentje die, ik denk dat ik hier meer keuze van moet maken, Stok. Maar tenzij jij het weet. Welke scheidsrechter heeft Ajax het meest gefloten? Weet je deze niet?
Waar hebben we het over? Aller tijden? Of,
aller tijden?
Ja, man, wat is dit voor vraag, joh.
Ja, dit is echt Ajax trivia. Oké, ik maak er meer keuze voor je.
Wat een vraag, man.
Is het Dick Jol, Roelof Luigen, Kevin Blom of Björn Kuipers?
Ja, nou, het was Luigen niet, want die kreeg niet zoveel topwedstrijden, denk ik. Dick Jol, ja, dat vond ik wel een fantastische vent. Maar ja, ik heb toch wel allemaal verhalen gehoord wat hij na zijn carrière deed, waardoor die, ja, heb ik iets meer, ben ik iets minder fan van hem. Björn Kuipers kan ik me voorstellen, maar die carrière is natuurlijk nog niet voorbij. Ja, en Blom, dat geloof ik ook niet. Ja, lastige vraag, Bong. Ik ga denk ik toch voor Voor Dick Jol.
En dan zit je er toch naast. Je eerste afkeur, dat was hem. Het was Roelon Vluijgen. Hij heeft misschien niet de topwedstrijden gefloten, maar hij heeft wel 78 keer Ajax gefloten, Stok. 78 keer, dat is echt heel veel.
Ja, en weet je hoe vaak in ons voordeel? Geen één keer, kan ik je vertellen.
Ja, dat klopt, ja. Maar nooit in een topper, maar wel altijd. Heeft ja, Roelon Vluijgen in zijn lange carrière, 78 keer, man.
Maar lieve luisteraars, ik kan jullie echt aanraden om die beelden terug te halen door op YouTube, hoor. Want kijk, destijds waren die scheidsrechters, die hadden nog een enorme bierpens, zaten ze een beetje achter de bal aan te rennen. En ze waren dus 9 van de 10 keer gewoon te laat. Dus er waren echt een paar arbitrale beslissingen, dat kon echt niet.
Dat is ook zo. Dat was zo'n rare vent, die Groene Vluijgen, inderdaad, met zo'n bierbuik.
Ik heb wel ook een echte Ajax trivia vraag voor je. Wij kennen Ajax natuurlijk als AFC Ajax. Maar de club is opgericht onder een andere naam. Weet jij wat de originele naam is van de club Ajax?
Ik heb geen flauw idee. Is het gewoon de Amsterdamse voetbalclub? De AFC?
Nee.
Ik heb geen idee, Stok. Wist het eigenlijk helemaal niet.
Nee, ik wist het eigenlijk ook niet voor vandaag. Dus wat dat betreft hebben we dat gemeen. maar in 1893 was er dus een vriendengroep die bij elkaar, die begonnen een voetbalclubje. Waarmee ze ging voetballen. En die noemde zichzelf Union. Geen idee waarom. En pas enkele maanden later hebben ze dit veranderd naar voetbalclub Ajax. Dat ze trouwens misspeld hebben. Dus voetbal hebben ze totaal verkeerd gespeld.
Dit verhaal ken ik.
Maar we heten dus in eerste instantie Union.
Maar wacht even, maar 1900 is wel de officiële oprichtingsdatum dan, toch?
Ja, precies. Toen werd het een officiële voetbalclub. Nu hebben we het echt over een groep vrienden die een beetje een voetbalclubje begonnen. Voordat ze een officiële voetbalclub werden. Ja.
Ik heb ook een trivia vraag voor Stok, maar deze weet je denk ik wel. Tenminste, ik hoop dat je hem weet.
Maar voordat we gaan, hoe staan we met de score, Bon?
Het is nog steeds 3-2. Dat is best wel triest. Ik heb er 3 goed en jij hebt er nog maar 2 goed. Het nummer 14 is natuurlijk eigenlijk al officieel. Nou, dat is niet, ik weet niet of het officieel is, maar het wordt niet meer gebruikt uit ere van Johan Cruijff. Al heeft Johan ooit gezegd van, wat is dat voor eer? Je moet gewoon de allerbeste speler met 14 laten spelen. Dat vindt hij veel mooier, eerbetoon op zijn Johans. Maar weet jij wie officieel, en als bonusvraag waar je dan nog een punt extra kan krijgen, ook onofficieel de laatste keer het nummer 14 heeft gedragen?
Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik kan me wel herinneren dat het een schandalig slechte speler was, toch?
Wij hebben het hier in een podcast over gehad, over de slechtste Ajax-spelers, toch? We hebben de naam nog genoemd.
Was het die Loeke, die spit?
Nee, het was niet Loeke. Nee. Oh, het zonde. Deze had je echt moeten weten, vind ik wel. Het was Roger.
Ah, Roger, ja. Ah, dat is toch ook een schande. Dat kan toch niet. Dat is echt een zwarte bladzijde uit de clubgeschiedenis, hoor.
Ja. Nou, en een bonuspunt. Er is dus een moment geweest dat er op een in een onofficiële wedstrijd per ongeluk het nummer 14 aan een speler ze geven bij Ajax. Weet jij wie dat was? Is ooit in een oefenwedstrijd tegen de amateurs gebeurd.
Was dat recentelijk?
Nee, het is wel begin 21ste eeuw. Het is wel een speler die wij nog aan lijf aan het werk hebben gezien.
Wesley Sneijder?
Nee, Aras Özbilis heeft tijdens een oefenwedstrijd ooit het nummer 14 in zo'n shirt zonder naam aangetrokken gekregen. In zo'n oefenwedstrijd. Er was nog een hele rel over, dat heel Ajax boos was, of tenminste alle supporters, dat het nummer 14 opeens werd gedragen door Aras Özbilis.
Deze zwarte bladzijdebong, die wordt steeds zwarter, kan ik je vertellen.
Ja, klopt. Nou ja, zonder Stok, dit waren eigenlijk 2 mogelijkheden om op gelijke hoogte te komen. Die heb je gewoon allebei achterwege gelaten.
Ja, ik moet zeggen, Bongi, je hebt niet de makkelijkste vragen voor me uitgekozen vandaag, kan ik je vertellen. Maar wel een mooi bruggetje. Als we het dan toch over rugnummers hebben, niet over 14, maar normaal gesproken heeft een keeper, die heeft het rugnummer 1 natuurlijk. Maar onze huidige keeper, André Onana, die heeft ervoor gekozen om met rugnummer 24 te spelen. Weet jij waarom hij met het nummer 24 speelt?
Oh, goede vraag. Ik wist helemaal niet dat er een reden voor was, joh.
Sterker nog, op een gegeven moment heeft hij een seizoen met 1 gespeeld en toen heeft hij zelf verzocht om het weer terug te draaien naar 24. Dus hij doet het inderdaad met een reden.
Is het omdat 24 een heilig getal is in voodoo?
Nee.
Heeft hij 2 dochters en 2 zonen, of 4 zonen? Ja, ik weet het echt niet, Stok.
Ik ga je meer keuzeantwoorden geven om het iets makkelijk te maken. Optie 1, omdat hij 24 is. Optie 2, omdat het zijn lievelingsnummer is. Of optie 3, Omdat hij 2 april jarig is en april is de vierde maand.
Laatste. Dat vind ik logisch te klinken.
Ja, dat klopt. Ja.
Ah, oké.
Ja, hij vindt dat belangrijk. Dus hij zet eigenlijk zijn verjaardag. Dat wil hij achterop hebben.
Oké. Okay. Hoeveel punten krijg je voor Stok? Een half of een hele?
0.
0. De lul ben je ook. Oké, ik maak hier wel meer keuzevraag van mijn volgende. Maar deze moet je eigenlijk wel weten, denk ik. Ajax heeft natuurlijk heel veel wedstrijden thuis gespeeld. En in de Eredivisie hebben heel vaak tegen Nederlandse clubs gespeeld. Maar een Europees verband. In welk buitenlands stadion heeft Ajax de meeste wedstrijden gespeeld?
Oh, wat een vraag.
Weet je deze of moet ik er meer keuze van maken?
Als ik recentelijk denk, dan denk ik, we zijn aardig vaak in de Bernabeu geweest, moet ik zeggen. Maar,
nou, ik zal er al meer keuze van maken, want ik zie dat je wel niet weet. A, het San Siro. B, het Camp Nou. C, het Bernabeu. Of D, Old Trafford.
Met San Siro tellen we dan ook de wedstrijden tegen Inter mee, of niet?
Die tellen allemaal mee, ja.
Ja, dan lijkt dat wel logisch als we over de hele geschiedenis kijken. Ja, mijn hart zegt toch een Bernabeu. Ja, ik vind het een lastige bong. Ik ga voor de meest statistisch, meest logische antwoorden. Dan ga ik toch voor het San Siro.
Oh, je was zo dichtbij, man. Dat was het Bernabeu. 7 keer het Bernabeu tegen 5 keer San Siro. Oh, zo zonde dit.
Maar ik wist hem zelfs voordat er meer keuze was. Hè? Ja, is toch jammer.
Ja, dit is echt jammer. Zonde. Oh, je gaat sowieso aan jezelf twijfelen. Oh, wat erg.
Ja, lastig.
Oh, je had hem gewoon.
Ja, wel een goede vraag, moet ik zeggen. Hé, wij kunnen ons allemaal Luis Suarez nog wel herinneren. Door van allerlei acties. Maar een van de meest unieke acties was toch wel het incident met Bakal in 2010.
Ja.
Dat was de eerste van een serie qua misdaden dat Suarez op voetbalveld begaan heeft. Ja, Suarez die beet Bakal tijdens die wedstrijd tegen PSV. Kan jij je nog herinneren waarom hij dat deed?
Oh, Jezus. Oh, de week. Oh. Ja, een Bakal een lekker luchtje op had. Ja. I don't know.
Zal ik er meer keuze van maken, Bob?
Ja, maak er maar meer keuze van.
Was het A, Bakal stond op zijn tenen? Was het B, Bakal beet hem eerst? Was het C, Bakal had hem eigenlijk stiekem geslagen in zijn maag? Of was het D, was geen reden?
En volgens mij is het D. Dus Luis Suarez, er is sowieso geen reden.
Ja, dat dacht ik dus ook. Maar blijkbaar heeft Bakal dus eerst op zijn tenen gestaan.
Oh, oké.
Dus nee. Bakal stond op zijn tenen en vervolgens dacht Suarez, ik neem revanche, ik bijt die vent in zijn nek. Ja.
Oh, Luis. Nou, dit betekent dat we alsnog maar steeds op 3-2 staan. Hè, Stor? Dat is echt intens triest, deze score. Ja. Ik zal van deze meer keuze maken. Ajax heeft natuurlijk Europees tegen heel veel landen en in heel veel landen wedstrijden gespeeld tegen heel veel clubs. Van welk land, welke club dan ook, heeft Ajax nog nooit een wedstrijd gewonnen? Is dat A, Rusland, B, Bulgarije, C, Denemarken of D, Portugal?
Portugal weet ik dat het niet is, omdat wij waren bij die wedstrijd Ajax-Benfica. Die werd gewonnen. Dus dat kan het niet zijn. Denemarken, ik geloof dat wij in de voorronde van de Champions League Kopenhagen verslagen hebben. Dus dat kan hem ook niet zijn. Ik kan me eigenlijk geen wedstrijden herinneren tegen Russische ploegen. En ook Bulgaarse ploegen zijn niet top of mind voor mij, moet ik eerlijk bekennen. Dus ja, ik gok tussen die twee. En dan ga ik er toch vanuit dat wij... ik ga voor de meest onlogische Bulgaarse ploeg.
Stok, je bent ook zo dom in je laatste keuze. Bulgaarse ploegen zijn toch heel slecht? Waar gaat het nou voor deze logica?
Ja, maar daarom dacht ik, dit zal wel zo'n rare vraag zijn, weet je wel. Rusland was gewoon de meest logische, maar ja, nee.
Nee, het is Rusland. We hebben 6 keer een officiële wedstrijd tegen Russische ploeg gespeeld en nog nooit gewonnen. En ook in de 2 oefenwedstrijden die tegen Russische ploeg hebben gespeeld, nog nooit gewonnen. 8 keer gespeeld, geen enkele overwinning. Bizarre statistiek.
Nou ja, dat wist ik eigenlijk ook niet. Ik ben benieuwd naar de loting van het volgende Europese seizoen. Want dan, laat ze maar komen dan. Dan moeten we toch iets aan gaan doen.
Dat is die kou. Nou, nog steeds 3-2, Stok.
3-2, ja. Ja, we beginnen het eind te naderen. Ik geloof dat dit vraag 12 is. Bong, in de laatste Champions League finale die Ajax bereikte, was Juventus naar strafschoppen te sterk. Dat kunnen we allemaal nog herinneren, die beelden. Was verschrikkelijk. En traditiegetrouw, Nederlanders zijn ontzettend slecht in het schieten van penalties. Wie was de laatste Ajax-seed die een strafschop miste?
Oeh, dit zegt mij wat. Mijn hart zegt gelijk Clarence Seedorf, maar volgens mij was Seedorf toen al weg. Die was volgens mij al naar Madrid vertrokken of naar Sampdoria op dat moment. Ik weet niet waar, ik heb een gok maar die ergens aan mijn hoofd komt, maar ik weet dus niet of het goed is. Ik zeg Edgar Davids.
Zal ik hier meer keuze voor maken?
Het is dus niet Edgar Davids.
Is het A, David, B, Frank de Boer, C, Finidi George of Siloy?
Ja, het is Davids.
Jij houdt het bij David?
Ja, ik ga voor ik het zou ook Siloy kunnen zijn, maar ja, Davids kwam als eerste omhoog, dus ik ga gewoon voor David.
Nee, het was Siloy. Ja, ja, ja.
Ah, shit. Ah, ik dacht echt dat Davids was. Ah, ik weet het, kwam in mijn hoofd, dus ik dacht dat dat moet hem zijn. Maar ah, jammer, ik dacht dat dat hem was. Nou, Stok, ik wil je toch de kans geven om op gelijke hoogte te komen. Ik heb nog één makkelijkere vraag in mijn arsenaal zitten. Wie is de laatste speler die Ajax voor Feyenoord verhelde?
Dat is onze favoriete spits niet. Is dat niet Gary Steas?
Stok, dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Want waar komt dit nou vandaan? Kenneth Vermeer.
Ah oh, ja, natuurlijk. Ja.
Oh, dit is echt heel slecht.
Jongen, ja, die Vermeer die was ik al totaal weer vergeten.
Dit is echt heel slecht. Dit is echt heel slecht, dit Stok. Dit, nou, nu verdien je het ook niet meer om te winnen. Dit kan echt niet.
Nee, ik was die Vermeer alweer helemaal vergeten.
Dit was echt een van de makkelijkste vragen.
Oh, maar dat hij eerst naar AZ zou gaan en ja, nee, afschuwelijk. Ik heb dat echt, expres een beetje uit mijn geheugen gewist, moet ik zeggen, hoor.
Ja, dat begrijp ik, maar alsnog geen excuus, Stok, wat slecht dit.
Goed, over weetjes gesproken. We hebben onlangs dit seizoen zelfs gezien de jongste Ajax-speler ooit die een doelpunt maakt, Gravenberg. Ja, dat is een fantastisch mooi moment natuurlijk. Maar, Bong, wie was de jongste Ajax-speler ooit met een eigen doelpunt?
Is het Cruijff?
Ja. Nee, het was geen Cruijff.
ik dacht dat dit zou moeten zijn. Ik zou het echt top hebben gevonden. Nee, dat weet ik het niet, Stok. Ik zou Cruijff hebben gezegd.
Nee, het is geen Cruijff. Ik maak er weer meer keuze voor je van. Is het A, Jairo Riedewald?
Ja, dat zou kunnen.
Is het B, Frank Rijkaard? Of is het Fabian Sporksleden?
Ja, Rijkaard is te goed. Dat kan niet. En ze debuteerde ook later, volgens mij nog in die tijden. Riedewald zegt mij wat, namelijk. Sporksleden zou kunnen, maar die heeft minder wedstrijden gespeeld. Dus ik weet niet of hij überhaupt een eigen doelpunt heeft gemaakt. Ik zeg, jij gewoon Riedewald, ja.
Nee. Ik weet, die Riedewald, die scoorde natuurlijk wel. Die debuteerde vrij jong en die scoorde natuurlijk ook in die wedstrijd. Ik geloof tegen Roda of zo, 2 keer toen nog. Dat was, dat was ook wel wat. Nee, het was Fabian Sporksleden. Die jongste eigen doelpunt scoren ooit is, ja.
Ah, maar dit zijn van die namen dit zijn echt van die trivia namen. Dit zijn van die jeugdspelers die 10 wedstrijden in Ajax 1 hebben gespeeld, dan iets hebben gedaan, maar dat we die vergeten we altijd. Het is echt zo typisch zo'n voorbeeld daarvan.
Maar ik ga je een top 5 geven, Bong. Het was Fabian Sporksleden in 2012. En toen nam hij het clubrecord over van Werner Schaaphonk. Wie kent hem niet?
Wat is dit voor naam?
Die in 1961 ook een eigen doelpunt maakte. Ze waren allebei 19 jaar, maar Sporksleden was 15 dagen jonger. En de top 5 bestaat voor de rest uit Marciano Vink, Frank Rijkaard en Jan Mulbo. Mulby, iets Deens. Misschien dat ik niet goed uitspreek.
Ja, Mulby.
Maar dus Frank Rijkaard zit dus wel in die top 5.
Oh, dat had ik echt niet gedacht dat Rijkaardje dat zou hebben gedaan. Oh, oké. Okay. Goed om te weten. Oh, dat is wel even een historisch momentje. Fabian Sporksleden, gezoek plek in de ijsgeschiedenis. Ik weet niet of je die wel hebben, maar goed. Stok, ik geef jij nog een meer keuzevraag om nog een keer langzijde te komen. We hebben natuurlijk heel veel, recentelijk heel veel succesvolle seizoens gehad. En ook zeker seizoen 2018-2019 een hele reeks wedstrijden gehad waar Ajax ongeslagen was. En toen leek het eigenlijk op dat Ajax misschien de seizoenen ongeslagen zou doorkomen. Maar wat is in historie het record aantal wedstrijden dat Ajax in eigen huis niet heeft verloren? Is dat A, 73, B, 68, C, 61 of D, 54?
Dus ongeslagen. Nou moet je nagaan, je speelt 17 potjes per seizoen thuis. Dus dat zijn aardig wat jaren ongeslagen. Ja, lastige. Ik ga voor optie D.
Serieus? In de 50? Nee, Ajax, onderschat Ajax zo, man. 68 keer hebben wij een eigen huis achter elkaar niet verloren in de jaren 71.
68 ja, keer?
Vanaf 71 tot het 74 in de Cruijffjaren. Een eigen huis niet verloren.
Ja, maar Bong, dat is niet oké, hè? Dat is gewoon 4 hele seizoenen ongeslagen.
Ja, nou ja, het is ook met Europa Cup erbij, hè?
Ja, fair. Maar dat... Ja, nee. Dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd.
Vanaf 1 juni 1971 tot 17 maart 1974.
Ja, bizar. Ik heb de 2 laatste vragen nog voor jou, Bong. En dan zijn we tot de conclusie gekomen wie de grootste Ajax-fan hier is. En ik begin bij de makkelijkste. Want ik wilde je toch nog wel een redelijk makkelijke vraag geven. En ik weet dat je dit weet. In welk jaar kreeg Ajax de derde ster?
Ja, nou, Stok, deze weten we toch met z'n allen.
Ja, ik hoop het toch wel voor je, ja.
Nee, maar Stok, hier waren we... Dit is een van de momenten die wel... Ik vind dat je deze vraag eigenlijk niet mag stellen. Dat kan, waar we, dit is een vraag die je als Ajax ziet. Dit was het moment dat wij in een kroeg zaten in Amsterdam en intens gelukkig waren. Dit is het 2011.
Ja, dat klopt. Ja. Seizoen 2010-2011. Ja,
dat weten we toch met z'n allen. Ik bedoel, als je dit niet weet als Ajax ziet zijn, dan moet je... Zeker in deze recente geschiedenis, dan moet je heel snel ophouden met fan, met jezelf een fan noemen. Stok, ik geef jou één vraag met waar je 2 punten op kan verdienen. Ajax, wat je weet je al zelf zei, heeft niet als, is niet de recordhouder van het aantal Johan Cruijffschalen die gewonnen hebben. Onderdeel 1 van de vraag is, hoeveel Johan Cruijffschalen hebben wij dan wel gewonnen? En ten tweede, er staat een ongelukkige statistiek bij Johan Cruijffschaal, dat je wint vaker niet het kampioenschap als je de Johan Cruijffschaal wint, dan dat je hem wel wint. Hoe vaak is Ajax kampioen geworden in een jaar dat ze de Johan Cruijffschaal wonnen?
Ik heb in mijn hoofd een statistiek, iets van dat wij hem 15 of 16 keer gewonnen hebben en dat PSV iets aan de 19 zit of zelfs in de 20. Het precieze aantal weet ik niet. Ja, en ik weet ook dat we hem vaak verliezen wanneer we kampioen zijn geworden. Ik bedoel, ja, lastig. Ik ga voor Ajax, heeft hem 16 keer gewonnen. En hoe vaak hebben we gewonnen terwijl we kampioen zijn geweest? 6.
Je overschat Ajax toch in de competities waar die buiten de Eredivisie vallen of de Champions League, Stok. Wij hebben de Johan Cruijffschaal namelijk maar 9 keer gewonnen. 9 keer.
Nee.
Niet eens 10. 9 keer.
Nee.
Ja. 9 keer, ja. En van die 9 keer zijn we maar 4 keer kampioen geworden daarna.
Dat is echt een schande.
Ja, VC heeft hem 11 keer gewonnen en Ajax 9 keer.
Nou Bong, en dan voor mijn allerlaatste vraag voor deze quiz. Ik heb de mooiste vraag voor het laatst bewaard voor je.
Nou, daar ben ik heel benieuwd, want er zit hier echt bizarre vragen in. Stok, kan je dat overtreffen?
Ik weet niet of je dat weet, maar Ajax geeft of spelers die 250 wedstrijden hebben gespeeld voor Ajax 1 een symbolisch cadeau. En dat doet ze eigenlijk al van jongs af aan. Weet jij wat het symbolische cadeau is dat Ajax aan spelers geeft die 250 wedstrijden heeft gespeeld?
Oeh, Lasse Schön heeft hij natuurlijk recent gekregen. Deze zou ik moeten weten, maar voor een Nederlands elftal na je eerste interland krijg je een haasje. Dat weet ik wel. Want ik zou... is het een bronzen beeldje van van de Griekse god Ajax? Dat is eigenlijk mijn gok.
Nee.
Nee, dat zou ik het niet weten, Stok. Wat is dat? Nou, ben ik benieuwd ook.
Onder voorbehoud, misschien dat ze het in de afgelopen jaren veranderd hebben. Maar oorspronkelijk gaf Ajax spelers die 250 wedstrijden hadden gespeeld voor Ajax 1 een plastic zakje met €250 erin.
Wat goed. Dat is echt heel veel geld voor spelers tegenwoordig, hoor.
Precies, en dan voor 2002... Toen de euro natuurlijk geïntroduceerd werd. Toen kregen spelers dus gewoon een plastic zakje met euro's erin. Of guldens. En die kregen 250 gulden.
Ja, wel een goede traditie. Nou, 250 wedstrijden gespeeld krijgt 250.
Ik denk dus dat Lasse Schön een leuke avond heeft gehad met die €250 die hij gekregen heeft.
Die is even naar de McDonald's gegaan met zijn hele familie. Goed man. Stok, ik ga jou een kans geven om langzij te komen en nog te winnen ook. Maar dan geef je geen meer keuzevraag. Of ik geef je meer keuzevraag en dan kan je op gelijke hoogte komen.
Ja, laten we dan...
Je mag kiezen.
All or nothing doen, hè? Alles of niet.
Oké. Nou, dus moet je 2 namen goed hebben, Stok. Ajax heeft natuurlijk heel veel internationals geleverd voor het Nederlands elftal. Maar er zijn ook zo'n spelers natuurlijk weggegaan na een tijd. Maar wat zijn de Ajax-spelers, en het zijn er 2, die, terwijl zij het Ajax-shirt droegen, meer dan 10 wedstrijden op een wereldkampioenschap speelden?
We hebben dus al eerder in deze podcast geleerd dat het niet Piet van Reenen was. Dus die valt af. Ja, ik vraag me af. Is het Sjaak?
Nee, niet Sjaak Zwart. Denk even. Ik kan nu alleen maar nog langs zij komen, Stok. Dus denk even logisch na.
Ja, je vraagt je af of dit Johan niet was. Het zou eventueel kunnen, maar goed, hij heeft natuurlijk ook heel de tijd bij Barcelona gespeeld. En toen had WK, wat was het, 74, toen speelde hij al in Barcelona. Dus ja, dat is lastig. Danny Blind, natuurlijk. Want die heeft zijn hele carrière bij Ajax gespeeld. Heeft hij ook genoeg WK-wedstrijden gespeeld? Dat is een andere vraag. Ik ga voor Danny Blind.
Stok. Ja, het is echt even kansen laten liggen. Het zijn Frank de Boer in 1994 en 98. Die had je kunnen weten. En Ruud Krol.
Ja, Ruud Krol. Ik zat eraan te denken.
Die heeft ook na op 74 en 78 gezeten. Frank de Boer heeft 11 wedstrijden op een WK gespeeld, terwijl hij het Ajax-shirt droeg. En Ruud Krol 14.
Ja, nou, zo hebben we, wat is het, 28 vragen voorbij horen komen. En een jammerlijke scorebong.
Ja, eigenlijk zijn we allemaal verliezers, hè, Stok? Ik ben de minst slechte verliezer, maar ja, moeten we onze podcast opzeggen met 3-2 vragen goed?
We hebben 5 goede antwoorden met 28 vragen. Dat is echt een kansloze score, kan ik je vertellen. Lieve luisteraars, ik hoop dat jullie een betere score hadden. Terwijl jullie aan het meeschrijven waren, want dit is heel slecht.
Dit is een percentage van 17,8% die wij goed hebben, Stok. Dat is echt heel slecht.
Dan moet ik zeggen, we hebben ook wel aardig wat lastige vragen voorbij zien komen.
Ja. Nou, dus luisteraars, het is voor jullie echt een mogelijkheid om al je vrienden te pesten en te laten blijken hoe goed jouw Ajax-kennis wel niet is. En al je iedereen gewoon te vernederen. En hopelijk doe je dit wel beter dan ons, want Ajax-slok, dit was pijnlijk.
Lieve luisteraars, House of Cards taferelen in de Nederlandse politiek en Duitsers die voetbal belangrijker vinden dan de algemene gezondheid. Hoe cruciaal is het om 4 en 5 mei te blijven gedenken? En 28 vragen die alleen echte Ajax-kenners weten. Dit was onze aflevering van de Bong & Stok Ajax podcast. Nu het seizoen officieel ten einde is, zit het eerste seizoen van de Bong & Stok Ajax podcast er ook bijna op. Er komen nog 2 afleveringen aan die we niet elke week, maar elke 2 weken online gaan zetten. Bong en ik, wij zijn er over 2 weken dus weer met een nieuwe aflevering van de Bong & Stok Ajax podcast.